Goedemiddag gemeente en allen die met ons meeluisteren. Hartelijk welkom op deze middagdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Deze middag hoopt dominee van der Sluis voor te gaan en hij wil preken uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, de tweede brief. Dus 2 Korinthe 5 en die lezen we in zijn geheel. En de dominee hoopt ook uit de Heidelberger zondag 15 te behandelen. De psalmen die we willen zingen zijn psalm 30, de versen 1 en 4. Psalm 28, vers 5. Psalm 22, de versen 5 en 6. Psalm 79, de versen 4 en 7. Psalm 65, vers 2. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit Psalm 30, de versen 1 en 4. Psalm 28, vers 5. Psalm 22, de versen 5 en 6. Psalm 79, de versen 4 en 7. Psalm 65, vers 2. Schriftlezing uit 2 Korinthe 5. Die lezen we in zijn geheel. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
onze hulp en enige verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, de genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 30, vers 1 en vers 3. Ik zal met mijn ganse hart... Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. En het vierde perst eens de bittere tegenspoed. 1 en 4 van Psalm 30. de kerk de eeuwenbelijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna uit Psalm 28 het vijfde vers. Geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. En daarna wordt u voorgelezen in verband met behandeling van de catechismus uit 2 Korinthe 5. De schriftlezing bij zondag 15 is 2 Korinthe 5. Ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en het eeuwig leven. Het woord van de Heere in 2 Korinthe 5 komt tot ons aldus. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit den hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. We hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonende van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaar te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord ter verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten we nu ook samen de zegen van de Heere bidden bij de bediening van zijn woord. Allemaal, Heere, mogen op deze heerlijke zomerse zondag samenkomen om u, de grote schepper van alle dingen, te eren. Hoewel door onze zonde ook het klimaat, de gevolgen daarvan moet lijden en de dieren van het veld dorsten naar het water en de akker door u begeerig gemaakt roept om regen. En dat als we met vakantie zijn, heimelijk wellicht toch weer terug verlangen naar de plaats waar we op zondag mogen horen dat er niet alleen een bescherming tegen de watervloeden zijn, maar dat ook een boom des levens is, waarvan u uw takken en uw bladerkroon wijd hebt uitgebreid, opdat we daar de toevlucht zullen nemen. Daar is niet alleen genezing voor onze ziel, en dat is belangrijk, Heren, want we zijn sterfelijke mensen. Dat mocht zelf een Elia van u ontvangen, toen hij moedeloos ter neer zat, toen hij naar u verlangde en het eeuwige leven met u. U gaf hem een opdracht om op te gaan staan en te gaan met een boodschap, het evangelie. En die boodschap komt ook tot ons, Heren, want als er genezing voor onze ziel is, hebben we ook nodig door de kracht van de spijzen voor te kunnen gaan. U gaf ons rust, er is voedsel in overvloed, maar nu bent u zelfs meer dan een appelboom. Als we onder de schaduw van die boom mogen zijn en zijn vrucht ons hemel te zoet is, hoeveel te meer dan mag het zijn als we smaken en proeven wat het u gekost heeft, terwijl uw discipelen sliepen, dat gij gebeden en geworsteld hebt. En dat dat de kracht mag zijn van uw kerk. Heere, doe ons dat vanmiddag verstaan op grond van de schrift en die troostrijke belijdenis. We zouden het niet kunnen bedenken van onszelf, Heere. Daarom mogen we u dankzeggen dat u ons een kerk hebt gegeven. De tijd van de reformatie. Dat het immers niet was om onze arbeid. Dat zou vruchteloos zijn en ons moedeloos maken. Maar op grond van uw woord mag de kerk het zeggen. Tot moedeloze mensen, heb nu eens goede moed. En als u die moed wilt geven vanmiddag, Heere, dan kunnen we op grond van het werk van u de weg gaan. U naar dood en graf. En dat spreekt van het oordeel. Maar u hebt een weg gebaand opdat die tweemaal het oordeel zou gaan over het leven van hen die zichzelf moeten veroordelen, maar die de vrijspraak mogen horen uit uw mond, o grote Christus. Mogen we dan tot u komen, Heere. Het is ons voorgehouden dat u, o God de Vader, trekt, maar tot uw Zoon. En alle die tot hem komen, u zult ze niet uitwerpen. Hoe geeft dat dan als een geestelijke spijze voor onze ziel, dat we werkelijk vanwege onze zonden, die ons altijd aankleven, naar die gerechtigheid van u, Heer Jezus Christus, niet alleen verlangen, maar in mogen delen. Wat zal dat een kracht geven om te strijden tegen die inwendige, verdorven zonden die in ons hart niet willen wijken. Maar u spreekt en dan is er leven met u. Geeft u, Heer, dat we ook tot eer van uw naam mogen leven. Dat we van uw gerechtigheden zullen vermelden. En die alleen. En op die aangename wijze van de psalmen die u gezongen hebt, o Heer Jezus Christus, we dan ook mogen zeggen dat we dan u mogen volgen. U liefde hebben. U geeft immers de liefde in ons hart. U wilt erom gebeden worden, Heer, dat hebben we de vorige maand met elkaar mogen overdenken. Uw namen aanroepen. Jezus Christus, onze Heer. Maar we hebben ook overdacht wat het is dat u daarom mens gemaakt moest worden. Dat u mens wilde worden, maar ook tot zonde gemaakt moest worden. Omdat u wilde sterven voor hen die niet zonder u kunnen leven en niet zonder u zullen sterven. Geeft u, Heere, dat dat ook vanmiddag in de prediking op grond van uw woord verklaard mag worden. Geeft u dat het openbaar zal komen in het kerkelijke leven met alle verdeeldheid die er is. Mocht u ook vernemen dat de gemeente is voorgesteld niet alleen maar als waarnemer, maar als deelnemer, te mogen bouwen aan het kerkelijke leven op grond van de schrift, de belijdenis en de kerkorde, maar dat we ook begeren daarnaar te handelen. Heer, onze kracht is klein, maar u bent almachtige. En daarom vragen we wijsheid voor de mannen voor de kerkenraad, maar ook voor de gemeente, dat ze als een Aaron en Heur mogen meedragen in de gebeden. Gedenk ook alle jongens in de kerk. Deze tijd van vakantie, laat het evangelie hen mogen bereiken thuis, in de omgeving, als er evangelisatiewerk verricht zal worden, of waar dan ook, dat we een zouden zout zullen zijn. Wij bidden, Heere, voor die wereld, bijzonder ook onze eigen overheid, als ze met de reces zijn gegaan en zulke wetgeving hebben aangekondigd, waar wel 80% van de Nederlanders zich afvraagt hoe dan hun werk voortgezet moet worden, opgeofferd moet worden aan de natuur. En we beseffen, Heere, dat het van onze zonde is, dat we ook hebben te waken voor de schepping en het milieu. En tegelijkertijd vragen we, laat er rechtvaardige wetgeving komen en dat we niet van ons werk beroofd zullen worden, maar dat we met goede orde en ere ons goddelijke beroep mogen verrichten. Bewaar ons, Heere, voor het ongeloof. Schenk ons het geloof van een Habakuk. Al zouden de stallingen leeg zijn. En zouden bomen niet meer bloeien. Al zou de aarde geen vruchten meer voortbrengen. Dat we nochtans leren hopen en goed spreken van u. Dank u, Heere, als we vernamen ook een groot deel van de oogst alweer van het land mocht komen. Geef ook het resterende, dat alles op zijn tijd toch weer bewaard mag worden. De gebieden waar honger is, soms vanwege oorlogsgeweld, wilt u dat beëindigen. Opdat er het evangelie gebracht mag worden op landen die nu hebben te waken voor het welzijn van hun onderdanen. Wat hebben u veel te vragen, heren. Al dat aardse voor onze eigen overheid, ons vorstenhuis, maar ook voor ons als onderdanen. Maak ons levende leden van het Koninkrijk der Hemelen. En doe ons niemand anders zien dan u, Heer Jezus Christus, in uw vernedering, maar ook in uw heerlijke verhoging. Opdat ook deze dag mag uitlopen op de eer van uw heilige naam. Gedenk de herder en leraar van dit volk, weer behouden mocht terugkeren, sterk hem als straks de taken weer wachten. Geef samen met vrouw en kinderen dat dit tot rijke zegen zal zijn. De plek waar hij mag werken en in de gemeente waar hij mag dienen. Wij vragen het u. Om Jezus wil alleen, uit genade, in de vergeving van alle zonden. Amen. Gemeente vers 21, het laatste vers wat we gelezen hebben, is ook de tekst waar de catechismus onder andere op gegrond is. We lezen eerst 2 Korinthe 5. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Vanmiddag is dan aan de beurt van behandeling het werk van de Heer Jezus Christus in vernedering. Drie vragen en antwoorden van zondag 15. We lezen in 37. Wat verstaat gij door het woordje geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des ganse mensgeslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig, onder een wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou, bevrijden. 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 22, het vijfde vers. Gij immers, Heere, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. En ook het volgende zesde, wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij, mij prangt de nood benauwd. Dit is nabij 5 en 6 van Psalm 22. Thank you. diepe vernedering van de Heer Jezus Christus geeft ons alle reden om na de prediking te zingen uit Psalm 79 vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, maar ook de uitkomsten van zijn werk. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 4 en 7 van Psalm 79 na het amen van de prediking. Wanneer we de Heer Jezus Christus volgen, gemeente, op zijn bittere lijdensweg naar het kruis, hebben gehoord dat ook zijn nederige geboorte al lijden voor hem is geweest. Maar dat was niet alleen aan het begin van zijn leven. Het lijden komt met name al openbaar aan het einde van zijn leven, zegt onze catechismus hier. En daarom willen we dat gaan overdenken. Wat daar de bedoeling van is. De tekst zegt het ons in de eerste plaats. Hij heeft geen zonde gekend. Tweede plaats. Hij is tot zonde gemaakt. Ten derde, hij is onze rechtvaardigheid. We overdenken vanmiddag, Christus heeft geleden. Geen zonde gekend. Tot zonde gemaakt. Onze rechtvaardigheid. Als apostel Paulus, gemeente, hier in 2 Korinthe 5... gaat spreken over de vernedering van de Heer Jezus Christus, dan begint hij ook, net als bij de geboorte van de Heer Jezus. We hebben gelezen in vers 17, dat toen hij mens is geworden, is hij dat geworden, opdat wij in hem een nieuw mens zouden worden. En in hem, dat betekent door het geloof met hem verbonden te mogen zijn. Dat dan dat oude leven, ons zondige sterfelijke leven, vanaf onze geboorte af aan, we nemen onze erfzonde mee, de schuld, dus de smet, maar door hem zonder zonde geboren. Niet uit de wil van een man van Jozef, maar uit de wil van God, de Heilige Geest, die over Maria is gekomen. En dat hij toen niet maar een ziel uit het hemelleven had meegenomen. Nee, in de hemel is hij geen ziel. Hij is een persoon. En wij als personen hebben een ziel, maar we hebben ook een lichaam. En dat is één. Maar de Heer Jezus, die zijn godheid uit de hemel heeft meegenomen, heeft het menselijke lichaam aangenomen. De apostel gebruikt hier het voorbeeld. Als je bekleed wordt, denk maar in de wintertijd, dat je extra kleedt, dan word je overkleed, bekleed. Maar, zegt de Heer, dan moet je ook eerst ontkleed worden. Wil je dat kleed van de gerechtigheid van de Heer Jezus krijgen? Dus dan moet eerst dat oude zondekleed van ons af. En dan wil hij ons het kleed van de gerechtigheid van de Heer Jezus geven. En dat begint dus al van je jeugd af aan. Je kind de zonde gaan zien. En als je ouder wordt. En zeker als je een ouder wordt. En het eind van het leven is in zicht. Dan zijn het niet alleen maar een heleboel zonden. Meervoud. Maar waar het hier in de tekst over gaat. Het is zonde. Dus met eerbied gesproken, zonde zit maar niet in je vlees of in je bloed. Maar zonde is zoals God het ziet. Hij zegt, u bent buiten Christus zonde. Zondaar, zondares. Zonde, we hebben daar verschillende woorden voor, want ik zie dat u van mij afwijkt. Ik zie dat u niet naar het goede doel gaat. Ik zie dat u bij tijden zo opstandig bent over mijn levensleiding. Allemaal voorbeelden wat de Heer Jezus nou niet had. Hij heeft geen zonde gekend, zegt de schrift. En dan bedoelen we mee, Niet dat hij niet wist wat zonde was, want hij weet alle dingen. En hij weet dat de overtredingen van de geboden, en wij zullen straks nog wat voorbeelden noemen, dat dat zonde is voor God. Zonde die scheiding maakt. En dat zag hij bij andere mensen. Maar als hij dat nou zag, dan kende hij dat niet in de persoonlijke beleving. Hij zag het verdriet van anderen. Had ook medelijden, denk maar, bij het sterven van zijn vriend Lazarus. Het was echt verdriet. Maar hij zag dieper. Hij zag niet alleen in het graf. Maar hij zag de oorzaak. Wat we wel eens zeggen, op de bodem van alle vragen ligt der wereld zonde schuld. De zonde is dat God zegt, dat is een oordeel van mij. Ik noem dat schuld. Nou, een bekend voorbeeld, gemeente, als je schuld bij een bank hebt en je kunt zolang je aflossingen nog betalen, dan voel je dat niet. Maar als dat nou ophoudt en je kunt niet meer betalen, en je moet toch gaan betalen, ja, dan raak je je bezittingen kwijt. Misschien je huis al uit. Dan voel je het. De Heer Jezus Christus heeft wel aangevoeld. Dat zag hij. Dat heeft hij ook erkend, beleden. Allemaal gevolgen van de zonde. Maar hij is niet alleen maar gekomen om die gevolgen weg te nemen. In plaats van de dood het leven te schenken. Hij is gekomen om die oorzaak, die schuld te gaan betalen. Die schuld gaan wegnemen. En daarom heeft hij hier in dit hoofdstuk ons voorgehouden dat hij die zonde niet zo heeft gekend dat hij ze gedaan heeft. Want dan zou hij niet in staat geweest zijn om de schuld voor de ander te betalen. De catechismus vraagt dat dan ook. Moest hij nou daarom lijden? Had God dat niet op een andere manier kunnen doen? Waarom vraagt God nu dat iemand die zonde doet, moet sterven? Gemeente, misschien is het wel goed om een oude uitspraak aan te hamen van een zekere Anselmus. Hebt u ooit wel eens overwogen hoe ernstig de zonde is? De Heer Jezus wist het. En velen zijn tijd, denk maar aan Judas, dat is natuurlijk wel een extreem voorbeeld misschien, maar laten we hem maar Petrus noemen. Hij dacht dat hij de zonde wel te boven was. De Heer was immers gekomen om zijn zonde te vergeven, om hem te bewaren voor de zonde. De Heer zou hem kracht geven om voor de Heer Jezus te strijden. Hij zou niet van de zijde van de Heer Jezus wijken. En dat is nou de zonde, gemeente. De zonde van misschien wel hoogmoed, voortvarendheid. Dat zag hij niet. Hij zag niet dat door zijn zonde de Heer Jezus naar het kruis moest gaan. Hij dacht, wat hij ook gedacht heeft, ik weet het niet. Maar er konden toch offers gebracht worden door lammeren en door dieren. En heeft de Heer Jezus gezegd, ja, maar dat moet steeds weer herhaald worden. Nu zal ik het enige offer zijn. Het lam van God. En als er één geweest is die de ernst van de zonde heeft overwogen, dan is het toch wel de Heer Jezus geweest. Wat heeft hij in die lijdensweg, op weg naar Pontius Pilatus, heeft hij geleden. Niet alleen maar om die uitspraak van Petrus, ik zal mijn leven voor u zetten. Het evangelie is andersom, gemeente. De Heer Jezus zet zijn leven voor Petrus. Hij wil het voor u zetten, in uw plaats zetten. Maar dan moet Petrus dat zijn zonde gaan beleiden. Doet hij straks ook wel. Bitter beleiden. En die zonden die zijn hem vergeven, om Jezus wil. Maar dan ziet hij pas de ernst, wat lijden betekent. Als je naast iemand hebt gestaan of gezeten, die zo verschrikkelijk lijdt. Oh, je zou het wel van iemand willen afnemen. Je zou wel in de plaats van iemand willen lijden. En we beseffen dat dat kan niet. Dat hoeft ook niet. Want daar is de Heer Jezus voor gekomen. Om te lijden. Lijden, dat betekent dan de zwaarte van dat gewicht ervaren. Lijden voor de Heer Jezus was immers dat hij dat ook in zijn lichaam voelde. Maar zijn misschien mensen die in het lichaam nog pijnlijker geleden hebben. Maar hij voelde in zijn ziel. Zijn ziel, dat is zijn innerlijk. Dat is je denken, gemeente. Dat is niet alleen je gevoelsleven. Dat is ook wat je dan van binnen mag uiten. En nu kan het zijn met die vraag, waarom moet ik zo lijden? Of, denk maar aan Job, gemeente. Als Job moet gaan lijden, dan leert hij zijn zonde kennen. Opmerkelijk dat je voor die tijd niet zo van Job leest dat hij een zondaar was. Hij was rechtvaardig, godvrezende, oprecht. Hij week van het kwaad. Maar als het lijden komt, dan gaat hij de oorzaak zien. Dat het alles is. Hij begreep het niet. Wat te maken heeft met God. Die de zonde niet ongestraft kan laten. Ja, zult u zeggen, maar Job heeft toch geen zonde gedaan? De Heer Jezus heeft ook geen zonde gedaan, gemeente. En toch de Heer Jezus, hij wilde dat lijden ondergaan. Zou het dan Job ook niet willen leren, u? Al begrijpt mijn ziel u niet, Heere. Uw doen is rein. Uw vonnis is rechtvaardig. Als ik hem mag zien op de Heer Jezus, die geen zonde heeft gedaan, waarom heeft hij dan die tijd vanaf zijn geboorte en dan met name aan het einde van zijn leven dat moeten lijden? Het catechisme zegt het, gemeente. Het is de toren van God. Dus het is maar niet een gevolg vanuit paradijs. Ziekte is gekomen en de dood is gekomen. Verdriet. Nee, de dood is een oordeel van God. God had gezegd, als u daarvan eet, zult u de dood sterven. En daarna voor te buigen. En dat lees je hier ook van de Heer Jezus. Hij wist, hij geen zonde. Maar toen het einde van zijn leven ging komen, wist hij, nu moet ik gaan betalen met mijn leven. Ik moet de toorn van God, die op de wereld rust, die toorn moet ik gaan wegdragen. Er staat hier dat die toorn van God tegen de zonde van het ganse mensgeslacht is. Moet u wel goed lezen wat er staat, gemeente. Er staat niet dat die toorn die hij gedragen heeft voor het gehele menselijk geslacht is. Dan zouden alle mensen zalig worden. Maar die toorn van God lag wel op het hele menselijk geslacht. En misschien om een voorbeeld te gebruiken, dat ook jongeren het kunnen begrijpen. Als er een huis is wat in brand staat. En daar moet iemand uitgered worden. Denk maar aan die moeder. Waarvan het kind later zei, moeder, waarom zijn uw handen zo raar? Toen zei die moeder, dat is omdat ik je uit een brandende wieg heb gerukt. Nou, gemeente, of nu in een wieg ligt, je moet het huis in. En als je nu één kindje meeneemt, of als je anderen meeneemt, Christus moest dat oordeel van God in. Als een brandend vuur, zegt de schrift. En hij is toen, en dat is nu een ander onderwerp, gemeente, het laten verder rusten, om daar zijn kerk te verlossen. In wie dat zijn, dat hebt u vanmorgen gehoord, gemeente. Maar hier staat, dat oordeel rust op ons mensen. Ook wij moeten gered worden van dat oordeel van God. En waarom? En dan komen we bij de tekst waar staat dat hij met dat lijden, dat kruislijden, het enige zoonoffer zou gaan brengen. Daar moeten we wat langer bij stilstaan, gemeente, want je zou er overheen lezen. We denken natuurlijk, ja, het lijden, dat was nodig, dat zegt de Bijbel, want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dus Christus moest tot een vloek gemaakt worden aan het kruis. Dat iedereen kon zien wat God de Vader met de zonde doet. Die moet weg uit het volk. Zodat zelfs zijn eigen zoon weg moest. Omdat hij tot zonde gemaakt is. Maar dan heeft dat een bijzondere betekenis. Kijk, een misdadiger, die moest voor zijn eigen zonde sterven. Misschien een voorbeeld te noemen, gemeente, was een Schotse predikant. En die moest ergens gaan preken op een zondag. En toen hij door de week zo kwam, toen zei de overheid, dan moet u ook nog in de gevangenis preken tegen mensen die tot de dood veroordeeld zijn. Ze moeten sterven. En toen kwam hij daar bij die mensen de gevangenis. Ze hadden de koorden van de veroordelingen om hun hals. Ze moesten de dood sterven vanwege hun eigen zonde. En die eerste die man zei tegen hem, ik heb geen bijzondere zonde gedaan. Ik heb geen vlieg kwaad gedaan, om zo te zeggen. Nou, word je echt niet om het ter dood veroordeeld, gemeente. Maar toen zei die prediker tegen hem, u moet niet zien op wat u gedaan hebt. U moet zien op wat Christus gedaan heeft. De laatste woorden, gemeente, zo is hij de eeuwigheid ingegaan. Dus hij moest wel de dood sterven. Al zou je belijden, denk maar aan de laatste wereldoorlog in Nuremberg. Dat er van die mensen die door de rechtbank veroordeeld zijn tot de dood, er een flink aantal toch een zonde hebben beleden. Maar het heeft toch niet van de straf ontslagen. Ze moesten sterven om hun eigen zonde. Maar nu gaat de Heer Jezus sterven, terwijl hij geen zonde heeft gekend en gedaan. Dat noemt hier de catechismus zijn zoenoffer. Enig zoenoffer. En wat is dat nou, gemeente? Verzoening. In het Engels staat er het woordje at one-ment, atonement, tot één maken. En dan moet u denken dat de Heer Jezus één werd gemaakt met de zonde. God zag in Christus de zonde van het hele menselijk geslacht. En daarom, als die zonde weg moest, moest Christus dat doen. Hij één met de zonde. Maar toen hij dat heeft weggedragen, heeft hij de prijs betaald. Zijn leven gegeven. Toen heeft hij verzoening aangebracht. En verzoenen, gemeente, moet u met name denken, zoals in de Bijbel wordt gesproken, over het verzoendeksel. Dan lezen we in de schrift, daar moest het bloed op gestort worden, één keer per jaar. En als de Heer dan het bloed zou zien, dan zou God die wet die onder het verzoendeksel lag, het zwijgen opleggen. Dan zou die wet niet meer vragen, betaal wat u schuldig bent. Want er is met bloed betaald. Maar omdat mensen steeds weer zondigen, moest elke jaar de grote verzoendag gehouden worden. Maar de Hebreeënbrief zegt, terwijl de Heer Jezus Christus nu één keer is gestorven, zult u hem straks andermaal in de heerlijkheid zien. Hij, zo diep vernederd, hij de dood in, hij de toorn gedragen, opdat hij het offer, het verzoeningsoffer van God zou zijn voor ons mensen, om ons te verlossen van onze zonde. De catechisme zegt het, en ons de genade, gerechtigheid en het eeuwige leven heeft verworven. Hij heeft natuurlijk veel meer verworven. Maar genade, dat betekent dat je iets krijgt waar je niet voor hoeft te betalen. Dat krijg je uit de gunst van God. Krijg je uit het hart van God oprecht dat God geeft wat Christus nu verworven heeft. De verzoening. En de gerechtigheid, dat zullen we de laatste gedachte nog wel uitleggen. Maar hier wordt ook genoemd het eeuwige leven. Omdat hij God is, moest hij wel als mens sterven. Maar zijn godheid heeft zijn lichaam bewaard in het graf, zodat hij geen verderving zou zien. Onze lichamen zullen tot stof wederkeren. Maar die van Christus zijn, en die die genade, die verzoening nodig hebben, die zullen ook straks het eeuwige leven terstond laten sterven. En straks bij zijn wederkomst het eeuwige leven verkrijgen. Nou, gemeente, dat is vraag aan antwoord 37. Maar als we dan, voordat we verder gaan, ons afvragen, zien wij in dat licht ook ons aardse lijden wel eens? Ik bedoel daar niet mee dat wij met ons lijden ook nog iets moeten doen. Maar we hebben het getekend in het licht met het voorbeeld van Job. Of denk maar het leven van Paulus zelf. Dat wij afsterven, zegt zondag 33 van de catechismus, van onze zonde. Dat we de ernst zien van de zonde. Dat we zien dat de dood van de Heer Jezus heeft gekost. Hij wilde gaan betalen. Hij wilde zijn leven geven. Willen wij dan nog blijven zondigen, gemeente? Of willen wij zijn heiligheid delachtig worden? En als we eerlijk moeten belijden dat wij dat van nature niet willen, dan wil de Heer het ons leren dat hij ook ons die nieuwe wil schenken. Dat je dus gewillig gemaakt wordt onder het lijden. We zien het bij Job. Lieve vrouw, de Heer heeft gegeven. De Heer heeft in dat verschrikkelijke lijden ook genomen. En toch, de naam des Heeren zij geloofd. Of dit dat hij diezelfde dag allemaal heeft gezegd, gemeente. En na die tijd ook kunnen blijven zeggen. Ik weet het niet. Maar hij heeft wel verstaan dat God het niet verkeerd doet. En daarom bidden we dat het lijden geheiligd mag worden. Je hoeft niet om lijden te vragen, gemeente. Je bidt zelfs weer dan alle smart, Heren. Wilt u maar voor bewaren. Maar als het lijden nou komt, dat je ziet, tegen Jezus heeft veel zwaarder, intenser geleden. En hij belooft u kracht te geven naar het kruis. En als dat onze eerste gedachte is, gemeente, de Heer Jezus tot zonde gemaakt, komen we nu ook tot het tweede, om te overdenken dat hij die geen zonde kent, gemaakt is tot zonde. Laten we dat aan de hand van de catechismus nog eens noemen. Want hij moest komen voor de rechter Pontius Pilatus. Hij heeft natuurlijk al geleden onder de godsdienst, toen zijn boodschap niet werd aanvaard, toen hij nog niet uit de synagoge werd geworpen, maar dat ze zulke vragen hebben gesteld en dat ze hem hebben veroordeeld omdat hij beleden heeft de waarheid. Ik ben de Zoon van God. Ze hebben hun kleren gescheurd in plaats van hun harten. In plaats van dat ze nu hun handen vouwen en de knieën buigen en zouden vragen, wees ons dan, o Zoon van God, genadig. Neem onze zonden van ons. Hebben zich in de zonde verhard. En ze hebben als de rechter van de kerk gezegd, hij is des doods waardig. Daar kon ze natuurlijk niet mee aankomen bij Pontius Pilatus, u weet dat. Want de kerk en staat waren toen ook nog gescheiden. Althans, de kerk mocht zich niet mengen in de overheid. En omgekeerd ook niet. Als de kerk dan zou zeggen, hij moet sterven, had zij het recht niet toe. Maar het recht, dus nog zo, zegt Romeinen 13 gemeente, het zwaardrecht heeft alleen de overheid. Daarom moeten we ons land verdedigen. Of je nou man of vrouw bent, als er een vijand komt, om die te weerstaan. Ik kan je niet zeggen, er staat ergens in de Bijbel, gij zult niet doodslaan. Dat is geen doodslag, gemeente. Dat is naar het recht handelen. En het recht zegt, u mag het recht veroordelen. Heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft in alles het recht van zijn Vader volbracht. maar het recht van zijn vader heeft ook gezegd, dan moet u wel sterven, mijn lieve zoon. En dat kon dus niet de kerkelijke overheid, maar dat kon dus die wereldlijke machthebber doen. En daarom hebben de Joden dat uiteraard verdraaid. De aanklachten hebben gezegd, ja, hij heeft gezegd dat hij als een koning van de Joden komt. Maar we hebben al een koning, de keizer. Vreemd niet waar, gemeente. Terwijl ze eigenlijk Pontius Pilatus haten. Want het was geen rechtvaardige rechter. Maar ze hebben zich toen, omdat ze de dood van de Heer Jezus wilden, notabene, paasfeest was aanstaande. Ze hebben niet de betekenis van Pasen herdacht. Een lam moet sterven. En hebben ze het lam in hun eigen handen. Maar ze geloven niet in hem. Ze beleiden niet hun zonde. En als ze bij Pilatus op ten einde raad zogenaamd moeten gaan beleiden dat hij schuldig is, heeft Pilatus gezegd, nou neem me dan maar mee, doe dan maar naar uw wet. Maar dat durfden ze niet. Toch nog een besef dat dat niet zomaar kan. En u weet van de vrouw van Pilatus die gekomen is, die heeft ook gezegd, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Dus hij heeft geen zonde gekend. Hij is tot zonde gemaakt, verklaard, veroordeeld, beschouwd, behandeld. Dat betekent tot zonde gemaakt worden. En heeft de Heer Jezus dan niet kunnen zeggen, als Pilatus zegt, bent u dan werkelijk koning van de Joden? Ja, dat ben ik. Maar wel de koning van het koninkrijk der hemelen. En ik zou mijn onderdanen kunnen gebieden en mijn engelen dat ze al uw soldaten zouden doden. Maar hij doet het niet. De Heer Jezus heeft gezwegen. Hij heeft zich niet zelf willen vrij spreken. Hij is tot zonde gemaakt. Weet u weer, gemeente, dus niet omdat hij zonden heeft gedaan. Geen enkele zonde, tegendeel. Hij heeft juist alleen maar goed gedaan. Maar hij moest nu onder het oordeel zonde komen. Hij moest nu het oordeel van die aardse rechter horen. Maar in die rechter heeft hij zijn vader gehoord. Daarom heeft hij gezwegen. En als wij nu voor God de rechter van hemel en aarde moeten komen, hoe zal het dan met ons zijn, gemeente? Want niemand van ons kan zeggen dat die zonder enige zonde is. Wat zijn er veel zonden die we steeds maar weer doen. Zonde van bedrijf, maar die zonde van nalatigheid zouden moeten spreken. Zonde die je zou moeten beleiden, maar als je niet ziet, zonde die je onwetendheid hebt gedaan. Maar God weet het. Zonde die je al lang vergeten bent. Maar God zal ze voor onze aandacht stellen. Maar dan ziet geeft geen zonde in Jacob. Geen overtreding in Israël die achter Christus schuilen. Daarom noemen we dat voorbeeld al. God zal de zonde niet twee keer straffen. Maar God zal die zonde die Christus gedragen heeft, waarvoor betaald heeft, niet bezoeken in hen die van Christus zijn, die door het geloof met hem verbonden zijn. En daarmee zegt onze catechismus, gemeente, is dat troostrijk, dat strenge oordeel van God tegen zijn zoon. Denk maar aan het kruis. Hij heeft gebeden, geroepen en God antwoordt niet. Wat zegt dan ons avondmooi formulier? De zoon van God verlaten. Dat betekende voor hem de hel. Dat is de verlatenheid van God. Geen troost meer, geen nabijheid van de Heere meer. Opdat wij, die door het geloof in Christus zijn, onthoud het, als die tijd gaat komen en u voelt zich verlaten en u ziet uw zonde en de Satan klaagt u aan, dacht u nu dat u zalig kunt worden? Wat uw zonden allemaal hebben gedaan, de dood van Christus veroordeeld, Dat is toch wel een grote zonde als je een moordenaar bent. En ook de allerkleinste zonde, gemeente. Ze kunnen zomaar in je gedachten komen. En dan zegt de Heer, ik zie ze niet meer. Ze zijn in die zee van die vergetelheid geworpen. God heeft ze achter zijn rug geworpen, zegt de schrift. God kijkt daar niet meer naar. God ziet op zijn zoon, opdat u op zijn zoon zou zien. En opdat u als een oordeel van God u aanklaagt. Dat je net als Luther zal zeggen, Satan, ga maar met die schuldbrief naar de zaligmaker. Mijn Heere Jezus de Christus. Hij heeft mij van die zonde bevrijd. Nou zegt iemand, dat zou ik wel willen zeggen, dominee, dat hij mij van die last van de zonde verlost heeft. Maar bij tijden heb ik het zo het idee dat die zonden zo nog op mij rusten. Mijn schouders worden soms neergedrukt als ik denk wat de zonden allemaal teweeg brengen. Zo'n last van zonde en plagen niet te dragen. Hoe kunt u nou zeggen met de catechismus dat hij mij daarvan bevrijd heeft? Nou, als ik het goed heb gelezen, gemeente, staat er een aanvoegende wijs. Zou bevrijden. Dat betekent dus één keer in Christus, dat is waar. Dat staat vast. Maar telkens weer als wij van de Heer Jezus afwijken, dat doen de zonden toch? Die trekken ons van de Heer vandaan. Maar telkens weer als de Heer nou tot zich toetrekt. Dat je zegt, Heer, dan moet ik mijn zonde opnieuw weer belijden. Maar wilt u ze weer vergeven, Heer? Dat is het wonder van het geloof. Dan zit u op het Lam van God. Dan zit u niemand anders dan de Heer Jezus in zijn vernedering weliswaar. Maar dan mag u ook zien, hij verlost. Misschien kunnen we het beste denken aan het beeld van een slaaf op een slavenmarkt uit de oudheid. Die werd bevrijd, die werd verlost als de prijs was betaald. Nu de prijs is door de Heer Jezus betaald. De schuld is weg. Laat dit misschien tot onderwijs zijn, gemeente. Want die prijs, aan wie moest de Heer Jezus dat nou betalen? Was het nou aan de duivel of was het aan God? Nou, dat is misschien een moeilijke vraag. Maar God eiste om te betalen. En de Heer Jezus heeft aan die eis van zijn Vader voldaan. Dus die zonde is er niet meer. God ziet die zonde niet meer, die schuld niet meer. Maar dan zit die Satan niet stil. Die Satan die zal ook zeggen, ja, maar als u uit die stad van het verderf komt, bent u wel een onderdaan van mij. Als u naar uw leven kijkt, u blijft dan maar steeds tegen genade van God zondigen. Dat kan toch nooit bij een kind van God zijn. Ziet u, dan probeert die Satan altijd weer op die zonde schuld terug te komen. En te zeggen, u moet nu gaan betalen wat u schuldig bent. En als je dan nog gelooft ook en je probeert beter te gaan leven en meer te gaan bidden, aandachtiger te luisteren, je kunt die prijs niet betalen. Maar je moet ook niet aan de Satan betalen, gemeente. Die Satan kan het wel zeggen. Maar als u heeft gezien dat die prijs is betaald aan God, zal God dat nooit meer aan u vragen. Wat wil ik daar nou mee zeggen, gemeente? Dat woordje verzoening, dat betekent dus niet dat God nog iets van u vraagt. Verzoening is dat God iets, alles geeft wat van de Heer Jezus is. Nou, op toen leren we het al, gemeente. Niet God moet verzoend worden door onze prijs te betalen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft die prijs betaald. Maar wij moeten verzoend worden. En nu is God niet het voorwerp, maar het onderwerp van de verzoening. Hij geeft de verzoening. Als u dat ziet in uw leven, geeft dat rust. Want we proberen altijd weer iets aan God te geven. We beloven het, omdat die Satan maar steeds beschuldigt en ons geweten spreekt de Satan na. Maar God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. God heeft Christus, staat hier, tot zonde gemaakt. En dat brengt ons bij die laatste gedachte. Op dat wat nou van Christus is, van u zou zijn. We noemen dat Christus is onze rechtvaardigheid. De catechismus vraagt dat, gemeente. Als hij u dan bevrijdt van uw zonde, u losmaakt van die paal waar u vast zat, u een ander leven geeft, door de dienstknecht en dienstmacht van de Heer mag worden, waarom zijn er altijd nog maar kruisen in het leven? De catechismus zegt, de Heer Jezus is ook aan het kruis geweest. En als u eenmaal betaald heeft, dan hoeft er toch geen kruis meer in uw leven te zijn. En als u eenmaal gestorven is, hoeft u toch niet meer te sterven. Als u door het geloof het leven hebt gekregen, dan kan dit toch nooit meer van u afnemen. Waarom zou u dan moeten sterven? Nou, gemeente, dat is een andere vraag van de catechismus. Maar hij bepaalt ons nu tot uw troost, tot het kruissterven van de Heer Jezus. Waarom moest hij nu aan een kruis sterven? En waarom moet de kerk nu altijd in een kruis roemen? Nou, de wereld begreep dat niet. Want voor de Grieken was dat nou de dwaasheid. Hoe kan nou iemand in een kruis sterft uw koning zijn? Is het toch niet meer? En de Grieken, althans de meesten, die geloofden ook niet een leven in Namas. Hoewel er toch bij Athene ook een begraafplaats lag. Dus er waren ook nog wel Grieken die er toch wel geloofden in een leven in Namas. Maar die dachten er anders over. Die dachten dat je dan geen kruislijden meer zou hebben, geen ziekte meer zou hebben. Als je maar goed je best had gedaan, eigenlijk de Romeinse gedachte, gemeente. Maar de Bijbel zegt, het sterven van de Heer Jezus is dat hij die schuld betaald heeft en nu iets heeft gekregen. Ja, iets heeft een recht op het eeuwige leven gekregen. Hij heeft het eeuwige leven, het onvergankelijke leven gekregen. Hij heeft zijn kerk gekregen. Hij heeft die hele wereld gekregen. Het is nu allemaal van hem. Alleen die Satan die probeert natuurlijk, zolang hij nog niet is wedergekomen, mensen van dat kruis vandaan te houden. En dan kunnen we voorbeelden noemen, gemeente uit de kerkgeschiedenis, dat mensen echt tot bekering komen als ze het kruis zien. Eén voorbeeld, gemeente hier in Zeist, kennen we de Herrenhutters, maar graaf Sinsendorf, die destijds rijk was, die kwam tot bekering toen hij de lijdende Christus met een kruis op zijn rug zag. Er stond in het Duits een onderschrift onder: dit heb ik voor u gedaan, wat doet u voor mij? Nou, het was alsof hij in zijn hart werd gegrepen. Hij deed niets voor de Heer Jezus. Er was blijkbaar geen wederliefde tot de Heer. Maar dat kruis, ach, we denken aan de tijd van de overwinningen. Ik bedoel niet de kruistochten. Maar dat men aan de hemel zag een kruisteken en er omheen stond overwin in dit teken. Met andere woorden, het kruis is voor de wereld niet te begrijpen. Kruis is niet het laatste, niet de dood. Maar de kruis zegt, denk u maar aan wat de Oude Testament zegt, vervloekt is hij of zij die aan een hout hangt. En daarom moest de Heer Jezus aan een kruis gehangen worden. Zeker, het was een Romeinse vredestraf. Dat laat maar even rusten. Maar de Joden moesten het zien. Hij is tot een vloek gemaakt. Opdat. En daarom ook die Joden die zich ergerden aan de Heer Jezus zijn kruis. Je geen ergernis meer hebt. Als je zegt, Heer, ik heb die vloek verdiend. U zou met mij moeten doen wat u met uw zoon heeft gedaan. Ik zou moeten sterven, daarom gemeente, het is maar voorbeelden, maar als Petrus en Andreas later moeten sterven en ook letterlijk aan een kruis moeten hangen, dan kunnen ze die eer eigenlijk niet verdragen. Onze meester aan een kruis gehangen. En wij nu ook. Ook niet om onze zonde te betalen, maar om te laten zien de ernst van de zonde die in hem gelooft, die zal sterven. Laat het dan een kruisdood zijn, maar na de dood het leven bereidt om Jezus wil. En dan zal de Heer ons wellicht bewaren voor zo'n verschrikkelijke marteldood. Maar vooral, als we sterven, hij wil u bewaren voor de vloekdood. Want de vloek is weg. En de dood, zegt de catechisme straks, is een doorgang naar een eeuwig onvergankelijk leven. En daarom, de vervloeking die om mij lag, hoort u, verleden tijd, heeft hij geladen op zich. Want die dood aan het kruis is een vervloekte dood. En daarom zegt de schrift, als wij nu die vloek gaan zien, gemeente, en begeren van die vloek ontslagen te worden, zie dan op die zaligmaker, dat lam van God. Hebben we het mogen doen, gemeente? Onder de prediking, om in het kruis eeuwig te roemen, en geen vloek zal mij verdoemen. Jezus stierf aan het kruis voor mij. Dat is het geloof, het zeggen. Het hart zegt misschien andere dingen. En de Satan zegt, geloof dat nou toch niet. Dat kan niet voor u zijn. Maar hij heeft die rechtvaardigheid van God verworven. Hij heeft betaald. En het recht op het leven wat hij kreeg. Hij geeft het aan hen die rechteloos zijn aan zondaar. Als we nu gemeente tot hiertoe de catechismes hebben gevolgd. En ons gaan afvragen. Hebben we nou ook daar zicht op gekregen, gemeente? Zeggen we, de Heere is onze gerechtigheid. Dan gaat het maar niet om dat je een papiertje hebt, kunt zeggen, ik heb nou een recht ergens op gekregen. Maar dan gaat het om de persoon. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij wil u ontmoeten. En hij wil het vanmorgen en vanmiddag opnieuw bevestigen. Het is het komen tot de Heer Jezus. De Vader lokt en trekt u, roept u in de prediking om aan het kruis te knielen. Weet u dat kruis? Waar de vervloekte heeft gehangen, maar waar de dichter heeft gezegd, onder die ijzeren nagelpunt, Heere, die uw voeten hield gebonden, zij een plaatsje mij gegund om dan de vrijspraak te mogen horen uit zijn mond. Ik voor u. U niet de eeuwige dood. Wat is dat heerlijk, gemeente, als we door het geloof in hem mogen zijn. Als het geloof er nog niet is, of vraag dan, Heere, wilt u mij dat geloof geven, dat ik de ernst van de zonde overweeg. Niet dat ik die zonde kan wegdoen, maar ik mag zien, de zonde is weggedaan voor hen die er Jezus zijn en buiten hem is geen leven. Ziet u dat daarom gepast is? Als nou in gevangenissen kwijnen, dat onze kerm voor Gods aangezicht zal verschijnen. En die zal het mogen zeggen. Hij het lam, maar ook de herder. En daarom zullen de schapen die zijn stem horen, mogen zingen van geslachten tot geslachten. Zijn trouw, zijn roem, zijn onverwinbare krachten. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Eeuwig lof en ere, dat zal de kerk straks in volkomenheid zingen. Maar bij tijden al Heer, waar immers gebroken hart en een verslagen geest de lofoffers zijn, die u behagen om u nodig te hebben, o grote Christus, om als zondaar gezaligd te worden uit vrije genade en op grond van recht. En mensen die dat niet verdiend hebben, uit genade. Geef het Heer telkens weer, als de prediking tot ons komt, dat we het woord met geloof mogen ontvangen, bewaren in ons hart. Schenk, Heer, daar de kracht van de week die ons weer wacht. Als er weer begrafenissen zullen zijn, geef ook bij jonge mensen of oude mensen dat het evangelie van de gekruisigde op de begraafplaatsen mag zijn, waar die in u gelooft het eeuwige leven heeft. Schenk het, Heer, als er verdriet en rouw is over degene die we missen. Maar schenk ook het verlangen naar u, om eeuwig gedurig bij u te mogen zijn, hier in het leven en straks in de volkomenheid. Geef, Heer, dat die lofzang gehoord mag worden onder dit volk, onder jong en oud. Gaat u met ons, Heer, de week weer in. Geef uw zegen op de zondagavond, maar ook in al de dingen die we nog hebben te doen, naar de gelegenheid van de tijd. Laat het voorbereidingstijd te zijn, om straks zonder verschrikken, schuilend achter u, o grote Christus, te mogen ontvangen en te horen uit uw mond. Komt in en beërft het koninkrijk, het is voor u weggelegd. Bewaar ons, Heer, voor het verdrietige, dat verschrikkelijke ongeloof. En hoort u ons gebed uit genade om Jezus willen. Amen. We willen tenslotte zingen gemeente Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden, maar ook die verzoening en die zuivering van de Heer uit genade. 65 vers 2 is onze slotzang. Bang met een binnen het hart de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.